De identiteit van Nederland wordt grotendeels bepaald door de zichtbaarheid van de Nederlandse geschiedenis. We leren uit de geschiedenis dat de toekomst geen vanzelfsprekendheid is. Welkom bij deze podcast over erfgoed. Welkom bij de Monumentenketen. Deze podcastserie is onderdeel van de masterclass van de erfgoedondernemer. Een reeks zinvolle gesprekken over de spanningen, kansen en uitdagingen in de monumentenketen.
Simon, Jan had het laatst over dat we moeten beginnen bij de eigenaar. Maar ik dacht, misschien moeten we nog een stapje teruggaan. En eerst eens even bedenken van waarom willen we al het erfgoed bewaren? En daar heb ik weer een stukje over geschreven, dus wil ik je eventjes voorlezen. Ja? Het is een dialoog tussen ons. De setting is dit keer in een restaurant waar we lekker even wat eten met z'n tweeën. Met een gezellig muziekje op de achtergrond. Komt-ie. Weet je, Simon, ik vraag me soms af waarom we eigenlijk zoveel moeite doen om materieel erfgoed te bewaren. We besteden miljoenen aan het restaureren van oude gebouwen, beelden en objecten. Maar waarom eigenlijk? Waarom kunnen we het verleden niet gewoon het verleden laten? Dan zeg jij, interessante vraag Tom. Misschien komt het omdat materieel erfgoed iets tastbaars is. Het verbindt ons met een tijd die we zelf nooit hebben meegemaakt. En door die objecten vast te houden, houden we een stukje van de menselijke geschiedenis vast. Het is alsof we een fysiek bewijs hebben dat we er altijd zijn geweest. En dat geeft een bepaalde vorm van zekerheid, denk je niet? Dan zeg ik weer. Ja, maar waarom hebben we die zekerheid nodig? Zijn we zo bang voor de vergankelijkheid dat we alles willen bewaren? Het lijkt bijna obsessief, man. Alsof we niet kunnen accepteren dat sommige dingen gewoon verloren gaan. Dan kan jij daarop antwoorden. Ja, misschien. Maar is het niet juist die vergankelijkheid die ons drijft om te bewaren? Alles wat we bewaren vertelt een verhaal over wie we waren en wie we zijn. Het bewaren van erfgoed is niet alleen het behouden van stenen en objecten. Het is een manier van onze identiteit vast te leggen. En door materieel erfgoed weten we waar we vandaan komen. En zonder dat kunnen we onszelf verliezen. En dat zeg ik weer.
Maar is dat echt zo?
Verliezen we onszelf als een oude kerk of een burgerij? We kunnen overhouden. We laten zien wat we hebben gebouwd, wat we hebben gemaakt en wat we doen hebben.
We willen dat
zij weten wie wij waren. Zodat ze misschien iets van ons kunnen leren. En dan sluit ik bijna af. Interessant. Dus het is niet alleen nostalgie, maar ook een vorm van communicatie. Het is een boodschap die we achterlaten in stenen en objecten. Zeg jij, precies. Het gaat niet alleen om bewaren, maar om betekenis geven aan wat was en wat nog komt. En?
Nou, inhoudelijk denk ik prima, maar wel lang. Dus het verleden, het heden en de toekomst. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het over meerdere lagen gaat. Het doet me een beetje denken aan het gesprek wat ik had met een schilder. Daar even misschien even naar terug. Want een schilder bouwt ook de toekomst op in meerdere lagen.
Mijn naam is Frank Buitendorp. Ik ben coördinator en docent voor de NCE. En dan specifiek voor de opleiding erfgoedschilders. Ik heb 30 jaar als zelfstandig ondernemer, als eenpitter, als schilder gewerkt. Gedurende mijn loopbaan heb ik mij steeds verder ontwikkeld. En uiteindelijk heb ik ook in de restauratie schilderwerk heel veel werk mogen verrichten.
Hey Frank, jij zegt coördinatorrol hè, binnen het Nationaal Centrum van Erfgoedopleidingen. Volgens mij voel je dan alles wat van binnen en buiten speelt binnen zo'n centrum. Als het gaat over erfgoedopleidingen, waarom is het zo belangrijk dat er specifiek erfgoedopleidingen zijn?
Als je te maken hebt met cultureel erfgoed, dan hebben we het over allerlei objecten, gebouwen. Als je dat laat verslonsen en je gaat geen onderhoud aan doen, dan verdwijnt dat. Mm. We vinden het heel belangrijk dat dat behouden blijft. Mm. Want ja, dat is een stuk cultuur, een stuk geschiedenis, een stuk identiteit. En dan moeten we aan werken om dat te behouden. En dan zou je zeggen, ja, nou goed, dan kunnen gewoon een vakmensen, of in mijn geval dan de schilder, die kan dat toch prima doen. In zekere zin is dat ook wel zo. Maar als we het hebben over het onderhouden van erfgoed, dan moeten we ook erg goed oppassen dat de daadwerkelijke waarde die eraan zit, dus het oude, wat we willen behouden, dat dat ook echt gerespecteerd wordt met de bijpassende restauratieethiek, zodat dat ook behouden blijft. En niet per ongeluk wordt weggehaald omdat die schilder niet die kennis of dat inzicht heeft.
Dus heel kort door de bocht gaat erom dat als we geen specialistische erfgoedkennis hebben, dan lopen we het risico dat een monument of de kwaliteit niet herkend wordt, waardoor het eventueel ook verdwijnt.
Ja, en het kan best zijn dat dat heel langzaam gebeurt als jij mensen aan een monument laat werken, ja, om het onderhoud te plegen. Ja, dan kan het zijn dat ze onderdelen vervangen, niet op dezelfde wijze, niet met dezelfde materialen, niet hè, zoals dat in het verleden gedaan is. En een restauratieladder niet toepassen. Ja, en dan verdwijnt het hè, zo langzaam maar zeker.
Jij noemt de term restauratieladder, hè? Dus een heel bekend middel opgesteld door het ERM, Stichting ERM. Die wordt breed toegepast, hè, zowel in het groene erfgoed als in het rode erfgoed. Waarom is het werken bij het NCE en voor erfgoedopleidingen, waarom is dat anders dan reguliere opleidingen?
Je moet je realiseren dat je met erfgoed bezig bent. Dat is één. Hè? Dus dat je de ethiek die erbij komt kijken in ieder geval kent. Vervolgens is het belangrijk om je vakkennis gewoon goed te hebben. Je kennis van historische materialen. Wat is in het verleden toegepast? Hoe kun je dat het beste toepassen? Een reguliere schilder die krijgt in zijn opleiding niet meer gedoseerd wat lijnolieverf is. Of welke houtsoorten er 100 jaar geleden werden toegepast en dergelijke. En op het moment dat je dat niet leert, ja, dan dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Maar dan weet je dat gewoon niet.
Ja.
En dus is het belangrijk om juist daar de nadruk op te leggen.
Ja, dus het is een enorme vakspecialisatie eigenlijk, hè?
Ja, en wat ik zelf het leuke ervan vind, is dat je eigenlijk de belangstelling voor de geschiedenis en voor cultuur daar ook ontzettend mee aanwakkert, hè? Ja. Want ik zie dus dat bij mijn leerlingen ook, we beginnen met de module bouwhistorie en organisatie bouwprocessen. Ik kom dan met de tweede module verftechnologie. Komen ze aan het begin van die tweede module van ja, ik loop nu heel anders te kijken als ik door de stad loop. Goeie. Want ik kijk overal omhoog en ik kijk overal naar en ik zie allemaal dingen. Nou, daar was ik me eerst niet zo bewust van en nu wel. Nou, en daar begint het dan, hè? Dat die mensen nog meer van hun vak gaan houden.
Welkom bij de kansloze prijsvraag met als titel erg goed, erg slecht, erg erfgoed. Want alleen als je mislukt val je in de prijzen. En deze keer kijken we naar
moeten we hier nog iets over zeggen of laten we dit alleen maar dit zijn?
Ja, ik heb de dramatische foto's nog niet gezien. Dus volgens mij werken we eerst nog even aan een nieuwe rubriek. En komt dat misschien de volgende aflevering wel? We hebben het net al even al genoemd, hè? Stichting ERM, wat gaat over bepaalde normstellingen. Een normstelling die we willen als er op het moment dat er gewerkt wordt aan monumenten. En certificeren is een middel om tot zo'n normstelling te komen. Nou, die certificering kent twee componenten. Hè? Die kent een inhoudelijke component en die kent een bedrijfsmatige component. Hè? Dus hoe erg hang je als opleiding aan zo'n koppeling van certificeren? Of stel ik nu een vraag die eigenlijk helemaal niet jou bezighoudt in jouw...
Ja, die zeker wel. Die houdt mij wel degelijk bezig. En met name omdat, wat jij zegt, de uitvoeringsrichtlijnen die bij de ERM liggen, hè, voor verschillende vakgebieden. Dat zijn richtlijnen die geven houvast voor de vakman om te kijken van, nou, hoe maak ik mijn keuzes, met welke materialen. En er zit een stuk van die restauratieethiek in, waar ik het net over had. Maar ook de uitvoeringswijze, de technische correcte wijze, de ingrepen zo klein mogelijk houden, maar wel degelijk uitvoeren. Hoe doe je dat dan? Waar maak je keuzes? Wanneer maak je keuzes? Het gaat er bij mij in de les ook over, die restauratie, dat ik van ja, Frank, we moeten gaan kopiëren, maar er zit eigenlijk al een moderner type verf op. Zijn we dan bezig met kopiëren of zijn we dan bezig met imiteren? Wat is het nou? Nou, het is nooit zwart-wit, het zit vol met grijze gebieden, waar je de hele tijd over na kan denken en kan discussiëren en beredeneren. En dat maakt dat je gaat nadenken over, oké, wat voor keuzes zijn er dan, wat kan ik en waarom moeten die keuzes gemaakt worden? Dat is het argument om toch terug te gaan naar een lijnolie, bijvoorbeeld.
Als je die erfgoedfocus niet hebt, of die restauratieethiek waar jij het over hebt, als je daar geen kennis van hebt en geen gevoel bij hebt, dan wordt het dus knap lastig met alle risico's van dien.
Ja, en in de restauratie is het soms zelfs zo dat je een fout maar één keer kan maken en dat het dan ook echt weg is. He? Haal je een historisch verfpakket weg, omdat de eigenaar zegt van, nou ja, maar ik wil dat er een heel nieuw systeem op komt, dus het oude moet weg, want dat voldoet niet meer. Ja, moet je eerst overwegen of dat inderdaad niet meer voldeed. En als het inderdaad niet meer voldeed, ja, dan moet je wel kijken. Mag ik het zomaar weghalen? Moet ik daar eerst onderzoek naar laten doen? Misschien kunnen we op bepaalde delen nog wat behouden, zodat het nog een stukje historie wel behouden blijft. En dat soort overwegingen, daar gaat het over.
Ja. Time out.
Drie dingen die dus van belang zijn. Materieel erfgoed is een stuk cultuur, een stuk geschiedenis en een stuk identiteit en daar moeten we aan blijven werken om te behouden. 2. Het is belangrijk om de ethiek te kennen die komt kijken bij het restaureren van erfgoed. En 3. Vakkennis. Alles staat of valt met vakkennis.
Aan het goed opleiden van goede mensen, zodat het herstel en onderhoud allemaal goed gebeurt. Toch, als ik weer terug ga naar die keten, wat gaat er dan, wat kan er dan fout gaan? Dat, volgens mij, heb ik ook wel eens bij stilstaan. Als je verkeerde opdrachten krijgt, dan kun je het ook nooit goed uitvoeren, tenzij je de opdrachtgever ook weer corrigeert. En dus ik ging een klein stukje terug.
Naar een podcast over de monumentenketen. Dank voor het luisteren.
Hey Tom, als dit de outro is, is het voor mensen dan wel helder dat dit een onderdeel is van de masterclass van de erfgoedondernemer?